At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Welkom bij deze verkenning. We duiken vandaag in twee toch wel opvallende aankondigingen van de Nederlandse overheid. Afgelopen vrijdag kwamen ze naar buiten, naar de ministerraad. En op het eerste gezicht lijken ze weinig met elkaar te maken te hebben.
Klopt, twee heel verschillende werelden, zo lijkt het.
Precies. Aan de ene kant, een nieuw wetsvoorstel. Het plan is om ontsnappen uit de gevangenis, wat nu ja best gek eigenlijk, vaak zonder extra straf kan. En ook het saboteren van enkelbanden, om dat wel strafbaar te maken.
Mm-hmm.
En aan de andere kant, iets heel anders. Museum Panorama Mesdag in Den Haag. Dat krijgt de status van Rijksmuseum.
Een cultureel icoon.
Absoluut. Onze missie voor jou vandaag. We pluizen uit wat deze besluiten nou precies betekenen. Waarom komen ze juist nu? En wat zit erachter? Wat is de diepere gedachte?
En misschien vinden we nog wel een link ook tussen die twee.
Die weet. Laten we beginnen met die eerste aankondiging, het strafrecht dus. Oké, laten we dit eens uitpakken. Het kabinet, met staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid voorop, wil dus een einde maken aan een situatie die jou misschien ook wel verbaast.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ontsnappen uit detentie of je enkelband mollen, zeg maar, dat is op dit moment in Nederland niet per se een extra strafbaar feit.
Nee, het is een beetje een grijs gebied.
Als je bij je ontsnapping geen andere misdrijven pleegt, dus geen geweld gebruikt, niks loopt, dan volgt er vaak geen nieuwe veroordeling. Hooguit een disciplinaire maatregel binnen de muren.
Klopt. En het argument van Rutte is nu, dat is maatschappelijk onacceptabel. Dat is de term die jij gebruikt.
Maatschappelijk onacceptabel. Duidelijke taal.
Ja, en de redenering daarachter is ook helder. Als je een straf opgelegd krijgt, dan moet je die ondergaan. Punt.
Logisch, toch?
Ontsnappen of dat toezicht via een enkelband frustreren, dat mag geen juridische free pass zijn. Dat ondermijnt het gezag van de rechter en het hele idee van straf.
Precies.
Wat hier wel fascinerend is dat dit gat, zoals je het noemde, deze mogelijkheid blijkbaar al die tijd bestond in ons rechtssysteem.
Ja, dat is toch vreemd? Waarom nu ineens die urgentie?
Tja, dat is een goede vraag. Misschien een veranderde kijk in de samenleving? Of recente incidenten die het onder de aandacht brachten?
Zou kunnen. Het voorstel richt zich specifiek op zelfbevrijding, zoals ze het noemen. Dus je zit rechtmatig vast en je piept ertussenuit.
Mm-hmm.
Maar er zit een nuance in. Voor gedetineerden die na verlof niet terugkeren, als zo iemand binnen 48 uur vrijwillig weer aanklopt,
dan wordt diegene niet vervolgd specifiek voor dat wegblijven?
Lijkt een soort balans, hè? Een soort van tegemoetkoming.
Zeker. Het lijkt een poging om een harde lijn, je moet terugkomen, te combineren met een soort herstelkans.
Oké.
Misschien voor iemand die in paniek een foute keuze maakte, maar zich snel bedenkt. Naast die zelfbevrijding wordt dus ook het saboteren van de enkelband expliciet strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht.
En dan gaat het niet alleen om doorknippen.
Nee, veel breder. Ook technische manipulatie. Of zelfs bewust de batterij leeg laten lopen. Alles om dat toezicht onmogelijk te maken.
Oké, duidelijk. Maar waarom moet dat apart benoemd worden? Sabotage van een enkelband is toch ook een manier om aan toezicht te ontsnappen? Een soort ontsnapping?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar door het expliciet te maken, geef je een heel gericht signaal af. Denk aan de reclassering, de dienst justitiële inrichtingen. Die werken steeds meer met die enkelbanden.
Als alternatief voor celstraf, vaak?
Precies.
En de geloofwaardigheid van die technologie en dus het hele systeem van elektronisch toezicht, die staat of valt met de handhaving.
Natuurlijk. Als je ermee kunt knoeien zonder gevolgen,
dan verliest het zijn waarde. Als controlemiddel, maar ook als alternatieve straf. Dus eigenlijk zegt de overheid hiermee, kijk, de technologie die wij inzetten voor toezicht, die moet je serieus nemen. Dat is geen vrijblijvend speeltje.
Het onderstreept het belang van naleving.
Absoluut. Tegelijkertijd, die 48-uursregel voor niet-terugkeerders, dat blijft wel een interessant spanningsveld, vind ik.
Hoe bedoel je?
Nou, hoe weeg je die noodzaak van duidelijke grenzen af tegen zo'n kans op zelfcorrectie? Zonder dat je het signaal afzwakt van afspraak is afspraak.
Ja, dat is een lastige balans. En wat gebeurt er nu met dit wetsvoorstel? Het is nog geen wet, hè? Nee, zeker niet. Het gaat nu eerst de openbare consultatie in.
Wat houdt dat in?
Dat betekent dat iedereen kan reageren. Burgers, maar vooral ook de organisaties uit het veld. Advocaten, rechters, OM, reclassering, gevangenisdirecteuren, juridische experts.
Die kunnen hun zegje doen.
Precies. Ze kunnen praktische bezwaren aandragen, juridische punten maken. En die input wordt dan gebruikt om het voorstel misschien nog aan te passen.
Oké.
Pas daarna gaat het voor advies naar de Raad van State en dan naar de Tweede en Eerste Kamer.
Dus ondanks die stevige taal over maatschappelijke onacceptabiliteit, zoeken ze wel feedback en draagvlak. Dat klinkt zorgvuldig.
Dat is het ook. En dat moet ook, denk ik. Je verandert hier toch iets fundamenteels.
Ja.
Het feit dat dit gat zo lang bestond, suggereert misschien ook dat men er vroeger anders over dacht, of dat het minder vaak voorkwam, of minder problematisch leek. Door nu die consultatieronde te doen, laat je zien dat je oog hebt voor de complexiteit. Je wilt geen wet die juridisch rammelt of in de praktijk niet werkt.
Dat evenwicht tussen politieke wil en juridische zorgvuldigheid.
Precies dat.
Goed. Dan maken we nu een flinke sprong van het strafrecht naar de cultuursector. Den Haag Museum Panorama Masdag. Dat wordt per 1 januari 2026 een Rijksmuseum. Wat zit hierachter?
Nou, de directe aanleiding is eigenlijk vrij helder. Geld. Financiële problemen bij het museum.
Huh.
Het museum had het al een tijdje moeilijk. De exploitatie rondkrijgen, noodzakelijk onderhoud plegen. Dat werd steeds lastiger.
En tegelijkertijd is die collectie natuurlijk...
Ja, precies. Die wordt gezien als uniek en onvervangbaar Nederlands erfgoed. Met als absoluut topstuk dat beroemde panorama van Scheveningen. Het risico dat dat verloren zou gaan of dat het museum dicht moest, dat vond men te groot.
Kun je ons nog even meenemen naar dat panorama zelf? Wat is er zo bijzonder aan, behalve dat het enorm is?
Goh, het is echt een belevenis. Je moet je voorstellen, je staat op een soort platform en dan 360 graden om je heen een schilderij. 120 meter lang, 14 meter hoog.
Wauw.
En het dompelt je helemaal onder in het Scheveningen van 1881. Geschilderd door Hendrik Willem Mesdag, zijn vrouw Sientje en nog wat helpers, waaronder een jonge Breitner.
Bijzonder.
Je ziet de zee, de duinen, het vissersdorp, de badgasten. Panorama's waren toen hip, hè? Een soort 19e-eeuwse virtual reality.
Haha, ja.
Maar het unieke is, bijna al die andere panorama's zijn weg, vergaan, vernietigd. Dit is het oudste panorama ter wereld dat nog op zijn originele plek staat. Die illusie, dat gevoel dat je daarbij bent, in die tijd, dat maakt het zo speciaal.
Een soort tijdmachine.
Precies. Het trekt niet voor niets nog steeds meer dan 100.000 bezoekers per jaar.
En er is meer dan alleen dat panorama, toch? De hele collectie is belangrijk?
Absoluut. Het museum beheert ook een rijke collectie schilderijen, tekeningen, objecten van de Mesdaags zelf, beide belangrijke kunstenaars van de Haagse school.
Ja.
En ook werk van tijdgenoten. Het geeft een prachtig inkijkje in die Haagse kunstwereld van eind 19e eeuw. De commissie beschermde cultuurgoederen was dan ook heel duidelijk. Dit is van nationaal belang. Dit moet voor Nederland behouden blijven.
En dat leidt dan tot een best wel bijzondere stap. De nazaten van Mesdag schenken de hele boel aan de staat.
Ja, dat is een heel betekenisvolle geste. Die familie, verenigd in een stichting, heeft bijna 140 jaar lang voor dit erfgoed gezorgd. Als behoeder.
Indrukwekkend.
En zij zeggen nu eigenlijk, de toekomst van het museum en de collectie veiligstellen voor Nederland, dat weegt zwaarder dan het familiebeheer voortzetten onder moeilijke financiële omstandigheden.
Een grote verantwoordelijkheid die ze nemen.
Ja. Door de schenking van collectie en gebouw voorkomen ze dat er misschien stukken verkocht moeten worden om de boel draaiende te houden. Een van de nazaten, Steven Storm, zei het mooi. Ze zetten deze stap met trots en vertrouwen. Juist vanuit die lange rol als behoeder.
Mooi. En hoe reageert de overheid en het museum zelf? Want de staat wordt eigenaar, maar wat merk je daarvan in de praktijk?
Nou, minister Moes van Cultuur benadrukt dat die Rijksmuseumstatus een erkenning is van de nationale waarde. Het wordt nu echt collectief bezit.
Oké.
Praktisch betekent het vooral Financiële zekerheid. Het museum krijgt straks jaarlijks een structurele subsidie van het Rijk, 1,8 miljoen euro.
Dat is serieus geld.
Zeker. Dat geeft rust, maakt investeringen mogelijk in behoud, beheer, presentatie. Maar, en dat is belangrijk, het museum blijft zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het beheer, het tentoonstellingsbeleid.
Ah, dus het wordt geen soort dependance van het Rijks in Amsterdam?
Nee, absoluut niet. Het behoudt zijn eigen identiteit en bestuur.
Dat is goed om te horen.
De directeur, Minke Schat, noemt het een historisch keerpunt. Van particulier initiatief naar een structureel verankerde positie. Dat biedt volgens haar enorme kansen.
Zoals?
Meer mogelijkheden voor onderzoek, educatie, misschien digitale dingen om het verhaal breder te delen. Een groter bereik. En ook de gemeente Den Haag is blij. Het museum is een trekpleister, een icoon voor de stad.
Blijft de gemeente ook betrokken?
Ja, ze blijven ook financieel bijdragen. Maar dat geld kan nu specifiek worden ingezet om bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen te bereiken. Jongeren, scholen, de band met de stad blijft te sterk.
Dus je krijgt een model waar de staat de basis legt, het eigendom en de financiën borgt. Maar de uitvoering, de inruil, de lokale binding, die blijven bij het museum zelf en de partners liggen.
Precies. Dat klinkt best modern, hè? Een moderne manier van erfgoedbeheer.
Ja, eigenlijk wel.
Het combineert nationale verantwoordelijkheid met lokale kennis en relevantie. De staat zorgt dat het niet verloren gaat door geldgebrek, maar laat de dagelijkse zorg over aan de mensen die er het dichtstbij staan. Dat zie je wel vaker en het werkt vaak goed.
Oké. We hebben nu die twee toch wel heel verschillende besluiten naast elkaar gelegd. Aan de ene kant strengere regels in het strafrecht, grenzen stellen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant het redden en borgen van een culturele schat. Zie jij, nu we ze zo bekeken hebben, toch een rode draad? Een gemeenschappelijk thema?
Ja, ik denk het wel. Ook al springt die misschien niet direct in het oog. Kijk, in beide gevallen grijpt de overheid in. Omdat niets doen of de situatie laten zoals die is, zou leiden tot iets wat we niet willen.
Oké.
Dit strafrecht. Het ondermijnen van het gezag, het rechtsgevoel, als ontsnappen onbestraft blijft. Bij Mesdag, het dreigende verlies van uniek erfgoed door geldnood.
Dus het gaat in beide gevallen om het bewaken van, normen en waarden.
Precies. Normen en waarden die we als samenleving belangrijk vinden. Enerzijds, respect voor de rechtsorde. Straffen zijn er om uit te zitten.
Ja.
Anderzijds, verantwoordelijkheid voor onze gedeelde cultuurhistorie. Wat we als collectief waardevol vinden, moeten we ook collectief beschermen.
Dus je zou kunnen zeggen, de overheid laat hier zien waar ze haar kerntaken ziet liggen. Orde en veiligheid, enerzijds, cultuur en identiteit, anderzijds.
Precies. Orde bewaken en betekenis beschermen. Zoiets.
Wat me ook opvalt, nu we ze vergelijken, is die nuance die we in beide zagen. Die 48-uursregel bij verlof, geen keiharde lijn zonder uitzondering.
Inderdaad.
En bij Mesdag, de staat wordt eigenaar, trekt de portemonnee, maar het museum, de gemeente, zelfs de familie via die schenking, ze blijven allemaal belangrijk. Het is geen totale overname vanuit Den Haag.
Dat is een scherpe observatie. Het toont een zoektocht naar balans, hè?
Ja.
Balans tussen duidelijke regels stellen of eindverantwoordelijkheid nemen als staat, maar tegelijkertijd ruimte laten voor de menselijke maat of voor bestaande structuren, lokale binding.
Het is niet zwart-wit.
Nee. Bij het strafrecht, norm aanscherpen, maar met een kleine opening voor zelfcorrectie. Bij cultuur, continuïteit nationaal borgen, maar de uitvoering lokaal houden. Het is best pragmatisch eigenlijk.
Dus als we het heel breed trekken, laten deze twee besluiten zien hoe de overheid omgaat met kwetsbaarheden in het systeem.
Ja, dat is een mooie samenvatting. Een kwetsbaarheid in de rechtshandhaving en een kwetsbaarheid in het behoud van cultureel kapitaal.
En daar grijpt de overheid dus op in.
Precies. Ze signaleert twee potentiële zwakke plekken. De een op vlak van gezag, de ander op vlak van culturele continuïteit en probeert die te versterken. Het zijn antwoorden op de vraag, wat vinden we zo belangrijk dat we het actief moeten beschermen en reguleren? En hoe doen we dat dan?
Helder. Nou, samenvattend voor jou. We zagen vandaag hoe de overheid op twee heel verschillende terreinen ingrijpt. Enerzijds regels rond straf en toezicht aanscherpen, juridische gaten dichten, gezag benadrukken.
Mm-hmm.
Anderzijds de toekomst van een culturele parel, Panorama Mesdag, veiligstellen, Rijksmuseumstatus, financiële zekerheid.
En hoewel die domeinen justitie, cultuur ver uit elkaar lijken te liggen, raken beide besluiten aan kernverantwoordelijkheden van de staat. Orde handhaven en beschermen wat we collectief waardevol vinden.
Ja.
En dat brengt ons bij een laatste gedachte. Een vraag voor jou om nog even bij stil te staan. Deze twee voorbeelden laten zien waar de overheid nu kiest om in te grijpen. Maar waar denk jij dat de overheid misschien nog meer zou moeten doen om cruciale waardes te beschermen? Rechtvaardigheid, veiligheid, cultuur, misschien iets heel anders.
En waar ligt de grens?
Precies, waar ligt de grens van die verantwoordelijkheid? Waarin moet de overheid juist een stap terug doen?
Een prikkelende vraag om deze verkenning mee af te ronden. Dankjewel voor het meedenken vandaag.
Graag gedaan.